the hills, is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Geliefde, wij beginnen met het zingen van Psalm 56, het 5e en het 6e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord, wat sterveling zou me schenden. Ik heb beloofd, wanneer je mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild. In alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor God dood. Naar zijn bevelen leven, zo wordt door mij zijn naam altoos verheven, zo wordt zijn lof vergroot. 5 en 6 van 56. Ik roem in God, ik prijs God, thank you.
luisteren nou naar de wet van de Here uit Exodus 20. En als we die gehoord hebben, dan zingen we Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, en hij heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeer uw naaste huis. Ge zult niet begeer uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe, de tweede brief, het vierde hoofdstuk. We lezen dus 2 Korinthe 4. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen we niet. Maar we hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in haar gelistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid, onszelf aangenaam makende bij alle gewetens en mensen, in de tegenwoordigheid Gods. Doch
indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld God is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelf, dat wij u dienaars zijn, om Jezus wil. Want God die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aarde, Vader, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij, die leven, worden altijd in de dood overgegeven, om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden, zodan de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Dewijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben gelijk geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. Wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van veel overvloedig worden ter heerlijkheid God. Daarom vertragen we niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans, zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl we niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Voordat we bidden, zingen we Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstig heen op de stem van mijn gebeen. 86, vers 3. Thank you. Heere, wij buigen ons in aanbidding en dankzegging voor u neder. O grote God, o eeuwig licht, voor wiens aangezicht niet bedekt is, die de trouw bewaart en die niet met ons naar onze zonde doet. U zijt waardig te ontvangen al onze dank, onze lof en onze aanbidding, dat wij mogen leven in de schaduw van uw heerlijke evangelie onder de dauw van de hemel, dat we mogen leven onder de verkondiging van uw evangelie, de boodschap van zaligheid. O, wat onderscheidt ons, Heere, van die miljoenen heidenen buiten en binnen ons vaderland, die u nog niet kennen, of die u niet meer kennen. We hebben onszelf niet uitverkoren, maar u hebt ons uitverkoren. En we mogen met onze vrouwen en kinderen naderen uit het aardgedruis om uw heilstem te horen in het midden van uw huis. Heere, laat ons op uw genade achtgeven en laat uw goede tierenheid ons aan het begin van deze dienst diep, diep voor u doen buigen. Want wat zouden we te zeggen gehad hebben indien ge ons liet wandelen in onze wereld? Indien ge ons gelijk anderen voorbij gegaan was, indien wij reeds teruggezonken waren in de diepte van het moderne heidendom, in de duisternis die tastbaar geworden is, dat u ons vanmorgen lust gaf, al was het dan misschien door de stromende regen, om in ons hart te zingen, kom, ga met ons en doe als wij, omdat Jeruzalem het hoogste van onze blijdschap is. De plaats waar u met ons wil samenkomen, om u over ons neer te buigen in ontferming. En dan zijt u zo goed, Heere, dat we mogen komen met al de last van onze verdorvenheid, met al onze achts en maats, met onze haddiks en waarom, met al onze zonden en met al onze zorgen. Dan verwacht u vanmorgen geen gemeente die heilig is in zichzelf, maar dan verwacht u verloren zonen en verloren dochters. Dan staat u op de uitkijk of ze gekomen zijn. Ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal belijdenis doen van mijn overtreding voor het aangezicht van de Heere. Want dan weten we het, Heere, toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig, omdat u een verhorend God bent, een ontfermer op het gebed. Heere, daarom hebben we u lief, om wat u zegt en om wat u doet, ook aan ons. Laat die indrukken diep in ons hart binnendringen. Dan zijn onze ogen niet hoog en is ons hart niet verheven. Dan wandelen we niet in dingen die voor ons te groot en te wonderbaar zijn. Maar dan zijn we als een gesteend kind dicht bij moeder. Dan schuilen we in de schaduw van uw vleugelen. Dan durven we voor u te zeggen wat we voor geen mens durven zeggen. Laat dan vanmorgen al uw gunstvolk zich zo in u mogen verheugen. Want Heere, de grond van onze blijdschap ligt in u. De grond van onze verwachting zijt gij. Het manna waarvan we leven kunnen, dat wordt buiten onze levensplaats gevonden. Vrijelijk van de hemel nedergedaald voor alle die komen. Dan roept u ons toe en de geest en de bruid zegt kom. En die het hoort zegt kom. En die dorst heeft die komen. En die wil nemen van het water des levens. Om niet mogen we zo vanmorgen drinken, Heere. uit die fontein des levens. U alleen kunt onze ziel verzadigen. U zijt de schoonste aller mensenkinderen. U zijt de liefste in de hemel en op de aarde. Geef onze kinderen in hun jeugd dat te geloven. Dan zullen ze hun hart tot u bekeren. Dan zullen ze ver van de wereld u zoeken. Laat dit de liefde zijn die vernacht in het hart van onze jongens en meisjes. O Heere, hoe groot is het goed dat ge weggelegd hebt voor degene die u vrezen, maar ook dat ge nu al gewrocht hebt voor alle die op uw naam vertrouwen. Onze vaders en moeders onder de zorgen van het leven in de tastbare duisternis op allerlei gebied. Dit is de schuilplek van de Allerhoogste. Doe ons erin gaan. En vrede hebben met u. Geef ook alle die u verwachten uw zegen op deze dag, Heere. Alle armen van geest. Alle verslagenen over hun zonden. Al degenen die maar tobben zoals Paulus getopt heeft. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonde en des doods? Want het willen, dat is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Heere, dan zijn zij rechtvaardig die tot u komen. Het kruis van Golgotha, het bloed der verzoening, die niet werkt, maar die gelooft in hem. Die goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dank u, Heer. Dat is ook onze hoop. Daar bouwen we op. Daar klemmen we ons aan vast. Laat zo uw gemeente leven voor uw aangezicht. Ook met alle die niet met ons konden samenkomen. Onze zieken, onze oude vandaag. Alle die in ziekenhuizen zijn. Zend daar uw licht en uw waarheid, in lijden, in smart, in benauwdheid, in doodsnood. Ach, Heere, die op u vertrouwt, die zal niet beschaamd worden, waar dat u ook is en wat u ook scheelt. En daartoe gedenken we ook in het bijzonder aan onze broeder uit de raad der kerk, verlevendig ook in deze dag zijn ziel, opdat hij het oud vertrouwen weder voeden mocht en zijn hoop voor lichaam en ziel op u zou zijn. Gedenk aan alle die rouw dragen, Heere, dat zijn er ook hier waar de wonden nog ver zijn. Vertroost u ze en zalf u ze met de zalving van uw heilige geest. Wees met ons land en ons volk, zegen de arbeid der liefde ook aan de afgedwaalde in het werk der evangelisatie en in het werk der zendingsterkse die ge daartoe geroepen hebt. Ge hebt maar 12 mensen uitgezonden. En de hele wereld is vol geworden van uw evangelie. Heere, leer ons het verstaan dat de kracht Godes is, opdat we met vertrouwen ons werk doen. Zegen uw kerk en alle die uw woord bedienen hier en onder het heidendom. Heere, wil ook daar uw heerlijk koninkrijk bouwen. We wachten op uw zegen. Verhoor ons. Druk uw woord in onze zielen. Laat het de rijstaf van ons leven zijn, opdat we te dichter bovenna zingen zo. Rijd ik getroost onder het heilige kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Want mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Hij is gestorven voor mij. Dat zal mijn zwanen dan zijn. Doe het ons uit genade beleven. Amen. Wij zingen nu verder uit de lofzang van Zacharias, het 3e, 4e en 5e vers. Thank you. Geliefde, het woord van God dat wij u vanmorgen willen prediken staat in 2 Korinthe 4, het zesde vers. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. In deze tekst wordt gesproken van het licht van Gods genade en Paulus zegt dat dat licht geschenen heeft uit de duisternis. En vervolgens dat het schijnt in ons, zegt een apostel, en dan bedoelt hij zichzelf en alle die de Heere Jezus Christus lief hebben, dat schijnt, zegt hij, in ons hart. En dat licht doet ons zien de heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Dat is een beetje een moeilijke zinsconstructie, maar we hopen dat u het straks begrepen hebt als we er wat van gezegd hebben. Het is toch betrekkelijk wel te volgen. Hij spreekt hier in deze tekst van het licht van de genade van God bedoelt hij dan. En dan zegt hij, de Heere heeft dat licht uit de duisternis doen schijnen. In de tweede plaats zegt hij, dat licht dat heeft ook in onze harten geschenen. En het doel van die beschijning is dat we God zullen kennen. De heerlijkheid van God. En hoe kennen we die heerlijkheid van God? Alleen maar door de Heere Jezus. Dus in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Dat zijn zo de gedachten die u makkelijk in de tekst terug kunt vinden. Ik schets u even de toestand van de gemeente van Korinthe. Dat is altijd weer verhelderend als we ook de omstandigheden zien waarin dat woord des Heren toen gesproken is. Dan blijkt het altijd weer dat al die zorgen die Paulus had en al die moeite die er in de gemeente was en al die strijd die er gevoerd moest worden, toch eigenlijk de strijd is van alle eeuwen en de zorgen die altijd weer opnieuw in ons hart en in de gemeente van Christus komen, maar dan straalt ook altijd weer opnieuw dat heerlijke, levenwekkende, scheppende licht van Gods genade in die duisternis, zodat eindelijk toch het licht overwinnen zal. Ik zeg, ik schets u kortelijk de gemeente van Korinthe zoals die was in de dagen van Paulus. Het was een zeer belangrijke stad, een havenstad, in Griekenland. Daar woonden rijke en hoogbeschaafde mensen. Het was een handelsstad die eigenlijk twee werelden met elkaar verbond. Er was een geweldige transitohandel waar natuurlijk winsten gemaakt werden, zodat er rijke mensen woonden daar in Korinthe. En zoals het menigmaal gaat, als de welvaart toeneemt, dan neemt ook de zonde toe. Want buiten God wordt het beste altijd het slechtste wanneer het bederft. Hoe meer zegeningen die we niet bewust ontvangen uit de hand van God, hoe meer zonde. Dat gaat altijd hand in hand. Kijk maar naar de oude wereld. Als het de mensen goed ging en ze dachten, we kunnen het alleen wel af, we hebben God niet meer nodig. Dan begonnen ze van hun geluk te leven en het gevolg was dat ze elkaar begonnen dood te maken, dat ze elkaars leven begonnen te verderven, dat ze met al het goed wat ze verkregen hebben zichzelf tot de vernietiging brachten. Nou, daar in die gemeente van Korinthe, waar zoals in alle eeuwen en in alle tijden ook de zonde hoogtij vierde van wellust en dronkenschap en hoererij, dat is niks nieuws. Want het oude heidendom met het moderne heidendom, het is eigenlijk allemaal precies hetzelfde. De hele wereld draait erom. Geld, vrouwen en drank. Dat kunt u overal zien. Als u de oude geschiedenis leest van Griekenland, van Rome, en als u de nieuwe geschiedenis leest van Nederland en van elk land, zowel in de westen als in de onbeschaafde wereld, in de derde landen, het is allemaal precies hetzelfde. Bij de Bantus leeft precies hetzelfde als bij de hippies, of hoe heet ze tegenwoordig ook weer, en bij die hele nieuwe generatie van heidenen. Allemaal precies hetzelfde, dezelfde zonde. Gaat altijd om de uitspattingen in feest, in drank, in seks. Nou, zo was dat in Korinthe ook. En dat zuig ik echt niet uit mijn duim. Want als u nog eens opnieuw die brief leest, die twee brieven aan de Korintiërs, dan zeggen ja, dat is eigenlijk waar. Waar waarschuwt Paulus nu in die zonde tegen? Dan waarschuwt hij tegen die zonde die ik al zo even genoemd heb. Die zonde van hoererij, dan is het zelfs zo erg, zegt hij. Het is zo erg, zoals het onder de heidenen niet genoemd is. Iemand heeft een vrouw van zijn vader. Dat kan dan ook een tweede vrouw, een zogenaamde bijvrouw geweest zijn. Dat gebeurt natuurlijk ook onder de bekeerde heidenen nog, dat ze 3, 4, 5, 6 of 10 vrouwen hebben. Zoals het ook was in het gezin van Jacob. U weet wel waar van Jacob nog op zijn sterven zegt, Ruben, je hebt je vaders bed beklommen. Gemeenschap gehad met een van de andere vrouwen van Jacob. Dat gebeurt maar onder de heidenen. Nou, Paulus zegt, zo is het nou in de gemeente van de Here in Korinthe. En met al die andere zonden die hij daar bestraft. En waar hij ernstig over vermaant. Dus wat dat betreft is er ook niks nieuws onder de zon. Die Paulus is daar 2 jaar in Korinthe geweest. Toen hij van Athene weggegaan is, is hij naar Korinthe gegaan. En dan zie je toch dat God sterker is als de duivel. En dat de genade sterker is als de zonde. Want daar in die havenstad Korinthe, waar je zegt, man, alsjeblieft, daar moet je niet naartoe gaan. Daar is nooit geen eer te behalen. Zulke zondaren die zijn ten dode opgeschreven aan de verdoemenis overgeleverd. Nee, zegt de Heere, Paulus, daar ga jij het evangelie preken. En even later zegt de Heere, Paulus, houd aan, wees niet bekommerd, ga door met je werk, want ik heb nog veel volk in hier die stad. Wij zouden zeggen, Heer, als er daar nog iets van terecht komt, in zo'n stad, onder zulke mensen, maar ach, we beleiden het toch. Dat daar waar de zonde meer geworden is, de genade veel meer overvloedig is. Dat is toch tot lof en eer en eerlijkheid van de Heer. Daarvan zullen toch de zaligen in de hemel eeuwig zingen, Heren niet ons, o Heren niet ons. Maar uw naam, zij eeuwig de eer toegebracht. We zeggen het zo makkelijk, geen zondaar te groot. Maar o wee als we een echte zondaar tegenkomen. O, als we er een tegenkomen die in de goot ligt, die in de gevangenis gezeten is, een echte hoer. Zeg, alsjeblieft, zeg, heb je het gehoord? Nee, zo ver zijn wij toch niet gezonken. En voor zo'n kind zal het toch een groot wonder zijn. Ja, dat is zo. Maar heeft Jezus niet gezegd, hoeren en tollenaren, die zullen nu voorgaan? Niet omdat de Heer natuurlijk een voorkeur hebt voor mensen die het nu eens uitwendig ook vreselijk verknoeid hebben. Maar omdat degenen die dat niet gedaan hebben zo schrikkelijk hoogmoedig zijn. En denken dat zij wel op een andere weg zalig kunnen worden. Dan alleen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Nou, in die gemeente heeft Paulus zo 2 jaar ongeveer gewerkt. En die gemeente is gegroeid onder de zegen van de Heere. Maar zoals het dan maar gaat, daar was ook nog zo'n heidense onderstroom. Want je moet niet denken als daar 250 heidenen, bekeerde heidenen in de kerk komen. Dat ze allemaal ook van harte bekeerd zijn. Dat is in de gereformeerde gemeente niet. En dat is onder de Bantus in Bopitatswana niet. En dat was ook in Korinthe niet. En toch, als je hoort hoe dat Paulus die gemeente aanspreekt. En daar moeten we toch ook eens op letten. Want we zijn vanwege al die lichtzinnige gereformeerden. Zijn we toch zo hier en daar sterk van de Bijbel afgedwaald. Hoe heerlijk spreekt de Heere toch die gemeente aan. Hij noemt die gemeente geroepen heiligen. Geheiligde in onze Heere Jezus Christus. Zo spreekt hij de gemeente aan. Nee, Paulus wist ook wel dat er onbekeerde mensen waren onder die gemeente des Heeren. En onder die geroepen heiligen. En onder die dierbaren in Christus Jezus. Dat wist hij heel goed, dat blijkt wel uit het verdere van zijn brief. Maar wij als gemeente, we moeten beseffen. We moeten weer opnieuw gaan beseffen. Dat we de gemeente van de Heere Jezus Christus zijn. Dat we de getekende zijn met het teken des kruises. Dat God met ons een eeuwig verbond der genade heeft opgericht. Want adeldom verplicht. Als we weer gaan beseffen, ook als jongens en meisjes. O God, ik ben door de Rode Zee gegaan. Dat heb u gedaan. Dat heb u gedaan. Ik ben met Noach in de ark. Dat hebt u gedaan, o God. U hebt ons uitverkoren uit het aards gedruis naar u te naderen. Laat dat eens even op je inwerken. Ik weet zeker als de zondaar je dan verlokken dat je 2 keer moet denken. Om je hart aan de duivel, aan de wereld en aan de zonde te geven. Denk daar eens aan. Zo heeft Paulus die gemeente aangesproken. En daarom te meer heeft het woord zijn vermaning klem gehad. Want, ik zei, er was ook nog een onderstroom van heidendom in die gemeente. Dat blijkt, God had ze grote gaven gegeven. Maar wat is gebeurd? Ze zijn er hoogmoedig mee geworden. Ze hebben partijschappen gevormd. In die eerste brief kunt u het lezen. De een zegt, ik ben van dominee Paulus. En de ander zegt, ik ben van dominee Huisman. En de derde zegt, ik ben van dominee Karis. En de vierde zegt, ik ben van dominee Apollos. En de vijfde die zegt, ik ben van dominee Christus. Je zal zeggen, dat zijn. Die zeggen, ik ben van Christus. Nee, zegt Paulus. Want je kan Christus en Paulus niet verdelen. Je kan niet zeggen, ik ben van Christus, maar ik ben niet van Paulus. Dat kan niet. Dan ben je ook niet van Christus. Want als je lief hebt die geboren heeft, dan heb je ook lief die uit God geboren zijn. Dat kan niet anders. Als je de Heere Jezus Christus lief hebt, dan heb je al zijn kinderen lief. Hoe dat ze ook heet en hoe ze ook genaamd zijn. Samen met hun zonde. Niet dat je dan hun zonde lief moet hebben, dat staat ergens in de Bijbel. Maar dat je ze lief hebt, ondanks hun zonde. Nou, en dat probeert Paulus nou weg te nemen. dan zegt hij, dat is niet goed. Dat is niet goed dat jullie zo praten. Daar moeten jullie niet op letten. Zo moeten jullie niet bezig zijn. Zo heeft Christus het jullie niet geleerd. En dan geeft hij ze verder ook nog allerlei richtlijnen ten opzichte van het huwelijk. Hoe dat het moet als een meisje met een ongelovige jongen of omgekeerd wil trouwen. Hoe dat het moet aan het nachtmaal van de Heere. Ja, dat is ook zo'n punt. Dat maken we zelfs onder de heidenen. Zoals ik zei, die bekeerd zijn nog mee. Paulus in zijn dagen, daar waren mensen die dronken aan het avondmaal kwamen. Nou, dat is natuurlijk in de gereformeerde gemeente nog nooit gebeurd. Maar dat gebeurt op de zendingsvelden. Daar moet je er goed op letten. Zaterdags, dan drinken ze. En zondagsmorgens komen ze naar de kerk. Soms half of helemaal nog dronken. Niet allemaal, gelukkig niet. Maar er zijn er altijd weer bij. En het is ook wel gebeurd, gewoon letterlijk gebeurd. Dat tegen die ouderlingen zei, pak ze, gooi hem eruit. Was geen leven meer mee mogelijk. Want in dronkenschap praten ze midden in de dienst en verontrichten de hele dienst. Werkelijk zoals het daar ging. Sommigen waren dronken en God gaf er het oordeel. Sommigen werden ziek. Daar tijdens de bediening van het avondmaal. En anderen, die vielen zomaar dood, die ontsliepen. Nou, en al die zonden, waar Paulus weet van gekregen had. En al die zonden die in de gemeente van Korinthe waren. Kunnen toch de genade van God niet teniet maken. En het hart van Paulus brandde toch. Tot die gemeente van Korinthe. En hij zei, jullie zijn geliefd in de Heere Jezus Christus. En van daaruit schrijft hij ook hier in die tweede brief. O, daar waren er ook die zeiden, ach, die Paulus, zijn brieven zijn wel gewichtig, maar het preken, nee, dan horen we liever door meneer Apollos. Machtig in de schrift, wat een preek. Paulus zegt, ik weet wel dat je zo over me denkt. Ik weet wel dat jullie onder elkaar zeggen, nou ja, zijn brieven zijn wel gewichtig. Maar het woord dat hij brengt, de prediking, dat is maar zo. Maar hij zegt, Paulus, toch heeft God me geroepen. Die God, zegt hij in onze tekst, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Dan denkt hij even aan de aanvang der aarde. Alles was chaos. En op die baaiert, op die chaos, daar zweefde de geest des Heeren. En God sprak, daar zij ligt. Spreken God, maakte hij het leven, hij riep het in aanvang uit het niets. Al de duisternis, zegt Paulus, onbegrijpelijk, nooit te verklaren. We weten er alleen van wat God in zijn woord zegt. En voor de rest dan zijn het raadsels. Als we over de oorsprong het aan zijn, gaan denken, gaan filosoferen, gaan redeneren, dan komen we nergens. Als we ons niet gewoon verlaten, kinderlijk verlaten, op wat God zegt van zijn schepping en God, sprak daar zijn licht en daar was licht. Als ik dat niet geloof, dan zal het nooit tot een oplossing komen. Maar ik geloof dat, omdat God machtig is in zijn spreken, dat licht er gekomen is, dat heerlijke licht. En God heeft scheiding gemaakt tussen licht en tussen duisternis. Met de bedoeling om ook eenmaal die duisternis weg te vagen. Zodat het zijn zal in de toekomende eeuw, in de eeuwigheid. En al daar is geen nacht meer. En de poorten van die gouden Godstad, die zullen desdaags niet gesloten worden. U weet, altijd werden de poorten aan de avond gesloten, eer de nacht kwam. Maar in die gouden Godstad, daar zal geen nacht meer komen. Daar is de duisternis voor eeuwig achter ons. Daar is het eeuwig, eeuwig licht. Nou, zegt Paulus, die God die dat gedaan heeft, die dat heerlijke licht uit de duisternis deed voortkomen. Diezelfde God, die almachtige God, die heeft ook in onze harten geschenen. In onze harten. En dan bedoelt Paulus natuurlijk in de eerste plek ook zichzelf. Maar vanzelfsprekend niet alleen zichzelf. Hij zegt in onze harten. Gemeente van Korinthe, die ik mocht telen door het woord van God. U bent mijn kinderen. U bent het zaad dat de Heere mij gegeven heeft tot mijn prediking. Gemeente van Korinthe, die eertijds duisternis was, maar nu licht zijt in de Heere. Geroepen heilige geliefde in onze Heere Jezus Christus. Hij heeft in onze harten geschenen. O zeker, velen hebben het niet begrepen, kijk maar. Want in het tweede vers zegt hij, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schandende, niet wandelende in de argelistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens van de mensen in de tegenwoordigheid van God. Ja, dat is een beetje een moeilijke zin. Maar hij bedoelt, kijk, wij hebben ingang bij u gekregen, niet omdat wij zulke vier grote beste predikers waren, maar we hebben de waarheid gekregen. De waarheid zoals die in God is. En als de waarheid ons verbindt, dan verbindt ze ons voor eeuwig. Maar als de waarheid ons niet verbindt, dan kunnen we nog zo lief zijn voor elkaar. Maar dan is er geen band. Maar nu zegt hij, door de waarheid heb ik me aangenaam gemaakt bij de gewetens van de mensen. En ik heb het gedaan in de tegenwoordigheid van God. Hij bedoelt mensen, ik heb jullie niet naar je mond gepraat. En ik heb niet, om nou maar eens te zeggen, op de preekstoel van de gereformeerde gemeente, de gereformeerde afgekraakt. Dan zou ik daar in de kerk gaan staan en op die preekstoel de zonde van die mensen aanwijzen. Maar gemeente, ik heb hier in Korinthe uw zonde aangewezen. En ik heb u de waarheid verteld, zoals die is in God. Maar ik heb ook die andere zijde van de waarheid aan u verkondigd, dat God gekomen is in Christus om zondaren zalig te maken. Nou ja, zegt hij, niet alle hebben mijn evangelie gehoord en geloofd. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. En wie zijn dat degenen die verloren gaan? Wel, dat zijn degenen in de welke de God van deze eeuw de zinnen verblind heeft. Dat zijn de ongelovigen. Opdat hen niet bestralen die verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die het beeld van God is. Dus hij zegt, die mijn prediking verworpen hebben, dat zijn de ongelovigen. En waarin is hun ongeloof openbaar gekomen? Twee dingen. De God van deze eeuw heeft hun zinnen verblind. Wat is dat, de God van deze eeuw? Nou, dat is heel makkelijk. Dat is heel makkelijk, de God van deze eeuw. Dat zijn de zonden. Waar wij mee te doen hebben, in 1982. Onze zonde, onze huiszonde, de zonde van onze jeugd, van deze dagen, en dan kunt u zelf maar invullen, boeken, pornografie, tijdschriften, televisie, radio, blauwfilms, en heel de troep bij elkaar. De God deze eeuw, kan natuurlijk op een veel nettere manier. Op een veel nettere manier kan dat we aan al die uiterlijke zonden echt niet schuldig staan. Zoals Paulus, die in zijn jeugd van die zonde nooit last gehad heeft. Hij zegt, ik wandelde naar de wet onberispelijk. Nou, wie van ons zou dat durven zeggen? Maar toch had de God van die eeuw de zinnen verblind, want hij was notabene bezig om het arme volk van God te grijpen en in de gevangenis te stoppen. Dus op welke wijze dat we die God deze eeuw dienen in onze vroomheid zonder Jezus, of stiekem zo twee wezen bewandelen, nou heel vroomtjes in de kerk zitten, maar gisteravond en morgenavond je eigen uitleven zoals de wereld het doet. Er is slechts een gradueel verschil, geen principieel verschil. Het is de God deze eeuw. Dat is punt 1. En punt 2 zegt hij, ze willen God niet kennen. Ze willen zich niet laten beschijnen door het evangelie van Jezus Christus, die het beeld van God is. Ze stellen zich niet voor God aangezicht. Ze komen tot het licht niet omdat hun werken boos zijn. Ze zeggen wel, ja, ik zou ook wel in de hemel willen komen. Maar als ze de weg naar de hemel gewezen worden, dan zeggen ze, ja, maar zo moet je niet praten. Want een mens kan uit zichzelf toch niks. En daarmee blijft u dan lekker leven zoals u geleefd hebt. En als u straks sterft, dan zegt u, ja, het wordt soms woordelijk gezegd. Ik heb het wel gehoord van oude, dwaze mensen. Als ik ze bezocht op hun sterfbed, als ze zeiden, dominee, je kan praten wat je wil, maar een mens heeft het toch niet van zichzelf. En ik heb het hele leven, mijn hele leven ook omgevraagd, hoor. Dan kwam de bittere vijandschap nog openbaar. Ik heb wel gewild, maar de Heere wilde niet. Maar ach, als je even doorgraaft in je hart, dan voel je wel waar het om gaat. Je wil niet voor God gesteld worden. Je wil voor God niet zijn die je bent. En je wil God niet in je hart laten zoals Hij is. Dat is het. Dat evangelie van die heerlijkheid van God, die beeld door Jezus Christus, die het beeld van God is, daar voel je niks voor. Ten diepste heb je God niet lief. En daarom dien je Hem ook niet. Je ziet niks in God. Ja, natuurlijk, wel in zoverre dat je van de straf ontheven eeuwig zalig wil worden, in de zin van niet naar de hel gaan, maar naar de eeuwige vrede. Maar werkelijk, je ziet niks in God. Waarom niet? Waarom niet? Wel, omdat Jezus je niks zegt. Omdat je gelooft dat Hij toch niet belang stelt in u. Of misschien wel geen belang stelt in u. Dat is dat verlammende ongeloof. Het zal toch wel niet voor mij zijn. De Heere die heeft toch bepaald dat de meeste mensen verloren zullen gaan. Waarom zal ik dan niet bij de meeste behoren? Hoe komt het dat ik bij dat kleine getal van de schapen van Christus zal behoren? Dat verlammende, dat niet geloven dat God ons roept. Dat God het meent. Dat God werkelijk met een eed zwiert. Ik heb geen lust in de dood des zondags. O, bind het eens op je hart. God zegt dat Hij zweert bij Hemzelf. Zo waarachtig als de Heere leeft. Ik heb geen lust in de dood des zondags. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren en leven. Laat dat nou eens op je hart terug. Laat dat eens als een pijl en als een nagel in je ziel ingaan. Als de Satan zegt, je komt er nooit, je hebt geen heil bij God, je bent geen kind van God, je bent geen uitverkoren. Dan zeg je, o God, heb u dan gelogen? Toen u gezworen hebt, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood des zondaars. Zeg dat eens tegen de Heer. Zeg dat eens, leun daar eens op met je ziel, dan zal je zien wat God is. Want Hij wil er ook van u om gebeden zijn. Paulus, hij zegt, God heeft in onze harten geschenen. Degene die het licht uit de duisternis deed voortkomen, is degene die in onze harten geschenen heeft. En dan denkt Paulus in de eerste plaats aan de openbaring van God op de weg naar Damascus. Toen hij daar als een vrome man voortging, denkende de Heere te behagen om de discipelen van Jezus Christus gevangen te nemen en gebonden te brengen naar Jeruzalem. Ja, werkelijk, dat dacht hij. Hij dacht dat hij ijverig bezig was om de Heere te dienen. Zover kan het ook gaan in ons godsdienstig leven, buiten de kennis van Gods genade. O nee, de mensen hebben geen boos opzet, die de kinderen van God op het hart trappen, en de volgelingen van Jezus Christus versmalen. Ze menen soms dat te moeten doen, ter wille van de zuiverheid, van de waarheid. En meestal die mensen, die zo staan op de zuiverheid van de waarheid, de oude waarheid. Als je ze vraagt, kende Jezus, dan staat de wagen stil. Dan zijn het strikverhalen. Maar dat moet je niet allemaal vragen. Hoe kunnen we nou God kennen? Hoe kunnen we nou voor de alle waarheid strijden? Als we die waarheid zelf niet hebben leren kennen. In hem die de waarheid is. Namelijk de Heere Jezus Christus. Nee, de Heere heeft het duidelijk aan Saulus geleerd. Toen hij daarop met een bliksemschicht werd neergeveld. En een stem uit de hoogwaarde die heerlijkheid hem toeklonk. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is voor uw hart om uw versen tegen de prikkels te slaan. Ach, die allerbekende geschiedenis, zo'n heerlijke geschiedenis. Toen de Heere Jezus in ontferming naar Saulus kwam. Toen hij daar als een vrome jongeling voelt, ging om tegen God te strijden. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is voor uw hart. Jezus zegt niet, Saulus, je doet er mij zo pijn mee. Dat ook. Maar de Heer Jezus zegt, Saulus, je doet er je eigen zo pijn mee. Je beschadigt je ziel. En straks ga je met ziel en lichaam verloren als je zo doorgaat. Want je slaat met je hakstenen. Tegen de prikkels, met je vazende tegen de prikkels. En u weet wat er gebeurd is. Toen die heerlijkheid van God hem omscheen, is hij ter aarde neergevallen. En toen heeft hij voor de eerste keer gebeden. Die man die al 10.000 gebeden heeft opgezegd, die heeft voor de eerste keer gebeden. Het gebed van al Gods kinderen. Dat ze beginnen te bidden als God ze de ogen opent. Heere, wat wilt u dan doen dan? Ja, dat weet u ook, hè. Dat is het eerste gebed van elk kind van God. Heer, ik ben de weg kwijt. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik weet niet hoe ik verder moet. Heer, wijs mij toch uw wegen die gij wilt dat ik zal gaan. Tot dezelfde maak genegen mij en doe mij die verstaan. Dat is het eerste gebed van al Gods kinderen. Jongens, hier kan je dan weten of je de Heer vreest. Meisjes, hier kan je aan weten of dat je de wereld vaarwel gezegd hebt in je hart. En de Heer aankleedt. Dat is het eerste gebed, Heere, wat wilt u? Dat ik doe zal die overgave aan God, die omkeer naar God. Dat toekeren naar God, dat afhankelijk willen zijn van God. Dat zit niet in ons bloed, dat zit niet in onze natuur. Dan hebben we de duisternis liever gehad. Dan hebben we onze rug op God gedraaid. Maar hieraan kan je weten of je bekeerd bent. Dan ben je met je gezicht naar God toe gaan staan. En dan zeg je, Heer, ik wil voortaan doen wat u wil. O, help me toch. Houd u toch mijn handen in uw hand en richt u toch mijn voeten op het vredepad. Dat was het eerste gebed. Nou zeg ik, dat licht dat heeft in onze harten geschenen. Die in onze harten geschenen heeft. Om te geven verlichting der kennis. Der heerlijkheid God in het aangezicht. Van de Heer Jezus Christus. Hij wil zeggen. Ik heb die heerlijkheid God leren kennen. Ik heb het gezien. Wat wordt bedoeld met de heerlijkheid van God? Ach, dat is de openbaring van God zelf. In zijn genade. U weet dat de herders in Efratas velden bij elkaar waren. En toen ze daar hun schapen aan het oppassen waren. Toen scheurde de hemel. Een engel kwam neder en de heerlijkheid van God omschenen, zoals in het Oude Testament. God is een heerlijkheid in het midden van zijn volk rond. En daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendekslag. In die Shekina, in die lichtende wolk. Dat was de heerlijkheid. Kijk, Heer, dat was de genadige openbaring van God. De bekendmaking van God aan een zondig mensenkind. Nou zegt Saulus. God heeft zijn heerlijkheid aan mij getoond. Kan God dat? Ja, dat wordt de vraag voor het ontdekt gemoed. Als ik zie dat er bij God milde handen en vriendelijke ogen zijn, dan keer ik om. Dan ga ik naar huis toe, naar het vader. Dan zeg ik met die verloren zoon, ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. Dan verontschuldigt hij zich niet langer. Dan hoor hij niet langer van, ja, maar dat kan een mens niet, dat heb je niet van jezelf. Ach, dat zei die verloren zoon niet. Dat zei die verloren zoon niet. Als je het woord van God begint te geloven, als je begint te geloven dat God genadig en barmhartig is, als je begint te geloven dat hij liefde is, want dat is hij, van voor en van achteren, van binnen en van buiten, God is liefde. Al is de verwerping van die liefde dan het eeuwige vuur, maar God is liefde. Dat is primair vooropgesteld, eeuwig en altijd waar. En als je dat gaat zien, dan zeg je, o God, kan het? Hoe moet ik terug? Wat is dan de weg? Wat moet ik dan doen, heren, om zalig te worden? Is het ook uw vraag vanmorgen? Voelt u ook dat u zonder die gemeenschap met God, dat zien van Gods heerlijkheid, niet gelukkig kan zijn? Is die heerlijkheid Gods die u in zoveel preken voorgesteld is, ooit zo tot uw hart gekomen? Dat je zei, heren, nou moet ik bekeerd worden, gebeurt wat er gebeurt. Ik blijf niet langer leven en ik kan niet langer leven. Zo God kan het niet langer missen. Als het dan waar is, heren, dat u mijn zaligheid zoekt en niet mijn ondergang, dan verlaat ik hier bij de wereld met al wat erin is. En ik kleef u aan. Zijn er hier ook? God wacht op u. God wil uw antwoord horen onder deze preek. Dat ge zo uw hart aan hem geeft. U tot hem bekeert, tot hem komt, hem zoekt, zo klopt, zo naar hem toe gaat, met uw dode voeten, met uw lamme handen, zo klopt op de deur van de hemel. Saulus heeft dat ook gedaan, en de Heere heeft hem bij de hand gevat, bij zijn rechterhand. U kent de geschiedenis, ik ga er nou verder niet op in. Hij heeft hem die heerlijkheid geopenbaard in zijn zoon, Jezus Christus is, waarmee hij begonnen is daar, op de weg naar Damascus, toen hij de eerste stralen van Jezus liefde zag. Ja, ik zeg Jezus liefde, die bliksemstraal was Jezus liefde. Die dondervolziene is Jezus liefde. Hij kon ons allemaal voor eeuwig naar de hel hebben laten gaan, maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft van tevoren gezegd, denk erom zondaar, dat is een hel. Dat is een eeuwig verderf als je voortgaat om de wetten te blijven overtreden. Dat is een eeuwige ondergang als je niet bekeert. Dat is liefde. Dat is liefde van God, dat hij elke keer weer opnieuw zijn ontzaggelijke oordelen aan ons bekend maakt. Dat is een liefde. Dat zijn zijn roepstem, dat we ons tot hem zullen begeven. Maar als dat nu de liefde Gods is, hoeveel te groter is dan die liefde waarvan Paulus hiervan spreekt in het zesde vers. Als hij zegt, die heerlijkheid Gods, die hebben we leren kennen in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Ik sprak u straks over die herders daar in Efrata. Toen die heerlijkheid van God ze omscheen en ze die stralen van Gods genadig welbehagen in hun ziel mochten opvangen. En die engelen daar zongen van ere voor God en vrede op de aarde. Toen hebben die herders in hun ziel gewacht. Waar? Waar is de weg? Waar is de bron van die heerlijkheid? En waar is de oorsprong van die eeuwige vrede? En ze behoefden niet lang te wachten. Want de Heere heeft gezegd, ga maar. Daar is hij. In Bethlehem stad. En je zal vinden. Daar is de bron van de heerlijkheid van God. En hij ligt in doeken gewonden, liggende in de krib. En toen de herders dat hoorden, toen zijn ze opgestaan. Ze hebben hun kudde verlaten. En ze zijn met haast heen gegaan. En ze hebben gevonden. Ze hebben de heerlijkheid van God aanschouwd. In het kind, in doeken gewonden. En liggende in de krib. En wil uw arme zondaar weten hoe het kan dat God behagen in u heeft? Wil u weten hoe het kan dat je nog zalig kan worden? Wil u weten hoe het kan dat het waarachtig is wat ik vanmorgen tot u spreek? Wil u weten hoe het kan? Kom dan. Kom dan met de herders. Kom dan met Saulus. Kniel neder aan de kribben. Bij het kindeke. in doeken gewonnen. Kom dan met al uw zonden en zorgen. Kom dan met al uw acht en maat. Als u zegt, maar hoe kan dat nou? Want ik ben zo zondig en zo ongelukkig. Of een ander zegt, ja man, maar ik voel mijn zonde niet zo. Ik ben geen verbroken zonde. Ik ben een meisje, man, een vrouw, een jongen, een kind, die op twee wegen wandelt. Ach, ik heb u verleden zondag gezegd. Om zalig te worden, moet je bij Jezus zijn. Hij is de weg, de enige weg. Ach, kom dan naar de kribbe, zeg ik. Kom dan naar het kruis van Golgotha. Ziet dan van uzelf af. Want, ik zeg het nog eens. Het baatte niet als die gebundenen van de slang al maar op hun zere handen, op hun verteerd lichaam, op een uitgemergelde gedaante zaten. O, wat breng je nou mee voor Jezus? Als je nou al de zonde vanaf het uur dat je bewustzijn ontvangt tot op de dag van vandaag, word je daarmee nou aangenamer bij God? Is dat nou een losprijs, zo je meent, om welkom te zijn? Wat een dwaasheid toch. Wat een dwaasheid toch. Nee, of ze nu min of meer die pijn gevoelden, of ze nu stervende waren en nog maar een ogenblik meer te leven hadden, of dat die slangen net gebeten had. Mozes, hij zegt, zie op hem. En Jezus, hij zegt in Johannes 3, geloof in mij. Geloof dat ik gekomen ben om u zalig te maken. En ziet dan hoe ik het gedaan heb. Ik heb immers uw last op mij genomen. De straf die u moet ondergaan, ik draag hem. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. Kom, ik vraag het u. Heeft dat uw hart ooit gaande gemaakt? Heeft dat bebloede Godslam u ooit doen breken? Met de zonde. Ook als ik niet lid was van de gereformeerde gemeente, dan was ik misschien herenwutter. Ik heb deze dagen weer veel gelezen van dat jubileum wat ze daar gevierd hebben. En ik weet niet, maar die man is altijd mijn broer gebleven. Daar die graaf van Zinzendorp, u weet, ik heb het vroeger wel eens aangehaald. Toen hij daar stond voor het schilderij van de gekruiste Christus. Toen riep hij, Heere Jezus, kom af van het kruis. Want dat is mijn plaats. Hij in mijn plaats. Ik moest eeuwig lijden, ik moest eeuwig sterven, ik moest naar de buitenste duisternis, ik moest voor eeuwig van God vergeten worden. Maar nou heeft hij het uitgeroepen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Nou heeft hij het uitgeroepen, mijn God, opdat hij voor ons zou kunnen zeggen, ik ben het water des levens. Ik ben het licht der wereld. Die in mij gelooft, zal in de duisternis niet wandelen. Dat zegt Jezus voor ons. Tot ons, ook in deze morgen. Dan is hij heerlijk. Dan is hij schoon. Dan is hij beminnelijk. Dan is hij geweldig. Dan gaat onze ziel uit vanwege zijn spreek. Oh, wat een arbeid der liefde legt hij aan ons ten koste. Als hij dat heerlijk kruis-evangelie aan ons laat verkondigen, week voor week en in onze huizen, dag voor dag. Hoeveel blinde heidenen weten de weg der verlossing niet, of hebben maar iets daarvan gehoord. En wij zijn van onze jeugd af aan onderwezen in de weg der zaligheid. O, laat het dan niet zo voor ons zijn, zoals hier in het derde vers staat. Dat de God van deze eeuw onze zinnen verblind heeft, omdat we geen behagen hadden in de heerlijkheid van God, die naar ons gekomen is in het afstraalsel van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. Maar anderzijds, ik beveel het u aan, in de naam van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die uit de duisternis het licht deed voortkomen, beveel hem u aan, kom tot mij, en uw ziel zal leven. Hoort naar mij, ja, koop zonder geld en zonder prijs. En apostel Paulus heeft die gemeente van Korinthe. Nee, het was in die gemeente allemaal geen goud wat het blok. En het was geen gemeente van allemaal hemelse heiligen. Maar het was wel een gemeente waar de geest van de Heere woont. En zolang als er hier nog mensen zijn die Jezus lief hebben, dan is de geest van de Heer hier. En dan is de gemeente van Vlaardingen ook de gemeente van onze Heer Jezus Christus. De geroepen heilige, de beminde om Christus wil. Want hij zal nooit laten varen wat zijn hand begon. Ach, zegt ge, was ik daar maar weer van overtuigd. Dan zing ik u het versje voor wat eenmaal die man gezongen heeft. Op de heuvel Golgotha staat een kruishout opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, dan wordt me alle schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergund, daar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij slechts de laatste plaats, zo ge mij een plaats woudt geven, want niemand heeft ooit zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. En zegt Jezus, die tot mij komt, die zal ik geen zin uitwerpen. Amen. We willen nu de Heere dank zeggen. Heere, we danken u hartelijk, omdat u uw Zoon Jezus Christus voor ons in de dood overgegeven hebt. Die geen zonde gekend of gedaan heeft, maar die zonde voor ons gemaakt hebt, omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wat heeft u behaagd, o God? Daarom zullen we eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. Laat dan de tijd zich voorsnellen. Laat dan uw roepstem gehoord worden. En het geruis uw voetstappen in het gewoel der volkeren als oorlogen. Pestilentie en hongersnoden op de aarde zijn. Maar wij steken het hoofd omhoog. En wij zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Omdat gij er garant voor staat, en die geliefd gehad hebt, die hebt geliefd gehad, ten einde toe. Heren, we zeggen u dank dat we hier vanmorgen mochten zijn, om opnieuw deze boodschap van uw genade te horen, maar ook om hier te mogen spreken. We zeggen u daarvoor hartelijk dank. We zeggen u dank, ook voor dat echt. Paar in het midden der gemeente, dat u deed gedenken, dat u ze 40 jaar in de band des huwelijks samenverbond. Geef ze met hun kinderen en alle die hun lief zijn, u daarvoor te erkennen. Heer, gedenk ook in hun alle leven aan uw verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob opgericht en wezen tot een eeuwige zegen. Ook die familie die rouw draagt om het verlies van een geliefde zuster, sterk ze ook in hun rouw, met alle die in hun nood tot u de toevlucht neemt. Heren, bedanken u dat u ons het evangelie van uw genade deed behouden, dat we het hebben mogen in de kerk, en dat we het hebben mogen in ons huis, en dat we het hebben mogen op onze scholen, en dat we het hebben mogen op onze verenigingen. Als we al deze zegeningen bij elkaar hebben, daar roepen we dan, geloof zij God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons, dag aan dag, met zijn gunsten wijs. Die God, die is onze zaligheid. Ja, dat zijn we, van u aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Kom, geliefde, we zingen nu tenslotte nog uit de avondzang. Dat gaat over dat licht waar we van gesproken hebben. Het eerste, vierde en zevende vers. O grote Christus, eeuwig licht, niet is bedekt voor uw gezicht. Die ons bestraalt waar wij ook gaan, als schijnt geen zon, al licht geen maan. Het vierde, houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. En het laatste, o Vader, dat uw liefde ons blijft. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, en u vertroost ons neer. Drie enig God u, zij al de eer. 1, 4 en 7 van de avondzang. Thank you. Zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.